We gaan het woord openen, maar ik wil een vraag om een zegen en tegelijk ook even, nog even voor de kinderen die zondagschool hebben. Ja? Ja, Vader in hemel, wil u danken voor uw aanwezigheid hier, dat we uw woord mogen openen, dat we ook mogen denken aan de kinderen die nu onderwezen worden. Wil u, zuster Anja, ook de woorden geven weer die hen mogen raken, zo jong als ze zijn. Hier wilt u met uw geest door dit gebouw waaien, in deze ruimte, maar ook in de ruimte waar de kinderen zijn. En dat alles tot eer van uw naam mag zijn. Dat bidden we, in Jezus' naam. Amen. Ja, het wordt de laatste tijd natuurlijk vaak genoemd, we leven in een heftige tijd, hè. Dat hadden we ons een aantal jaren geleden niet kunnen voorstellen. Hè, maar nu, de oorlog in Oekraïne en de oorlog in Israël, 7 oktober. Van de week hoorde ik opnieuw dat voor de Israëliërs, voor de Joden, is het nog elke dag 7 oktober. Voor ons is het alweer een paar maanden geleden. Maar zij zitten er nog middenin. Dus voor hen is ook gebed nodig. En het duidt op de eindtijd dat er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Dat het nu zo weer heftig wordt, ja, daar mogen we aan zien. Dat het niet lang meer duurt dat de Heer Jezus terugkomt. En straks noem ik nog een item, zeg maar, waaraan we het ook zouden kunnen zien. Dat het echt niet lang meer duurt. Maar het thema voor vandaag is, u heeft het op de deur kunnen lezen, het belang van het geloof en ga je mee op zoek. En die combineer ik. Het wordt wat een lange inleiding, zeg ik maar even, voordat we de Bijbel echt openen bij Openbaringen 3. Maar het is wel even nodig, denk ik. Zo heb ik mijn preek opgebouwd en ik moet zeggen van elke keer dat ik hier mag preken, dat ik pas rust heb als ik hem gehouden heb. Natuurlijk heb ik hem deze keer wel uitgeschreven, omdat ik de lijn wat vast wil houden. Maar je blijft er toch mee bezig. Vierde Adventszondag. Morgen is het al kerst. Dat is ook lang niet altijd zo. Dus dat geeft ook al iets aan hoe dicht we bij de komst van de Heer Jezus zijn. Dat haal ik er dan uit. Maar nu, wat is het belang van het geloof in die zoektocht? Want we gaan samen op zoek. En het is heel belangrijk. Afgelopen week stond in de krant helaas een artikel dat Nederlanders kunnen prima leven zonder Jezus. Misschien heeft u het gelezen. Het is een onderzoek wat er geweest is. Meestal doen ze dat aan het eind van het jaar. Hoe het zit met het geloof in Nederland. En uit dat onderzoek kwam naar voren dat het geloof afneemt. En dat is jammer. Het lijkt de meeste mensen niet meer te raken. En uit het onderzoek is het zelfs zo dat minder dan 2/3 van de christenen, en dan heb ik het ook over de mensen die zich christelijk noemen, maar minder dan 2/3 van hen gelooft nog in de opstanding van de Heer Jezus. En dan noem je jezelf christen. En zelfs ook minder dan 70% van de christenen gelooft in Jezus als Zoon van God. Dus daarin, dat is een levensbeschouwelijke ramp, schreef de onderzoeker Tom Mikkers van de EO. Maar dat het geloof afneemt, ja, dat zien we dan daaruit. En we hopen natuurlijk nog dat er nog opwekkingen gaan gebeuren. Maar de Heer Jezus zegt zelf in een gelijkenis van die vrouw, die weduwe, die bij de rechter komt zeuren, zouden we zeggen. Maar ze wil haar recht halen en ze blijft volhouden. En op laatst moet die rechter wel toegeven dat hij naar die vrouw moet luisteren. En dat hij haar recht moet verschaffen. En dan zegt de Heer Jezus, na die gelijkenis, dat hij dat verteld heeft, zal de Zoon des Mensen nog het geloof vinden als hij terugkomt. het geloof van zo'n vrouw, zo'n weduwe, die volhoudt tot einde toe van ik wil mijn recht halen. Die geloofstrouw, daar vraagt de Heer Jezus zich af van zal dat nog hier op aarde zijn? En zoals jullie hier zitten, is er zeker sprake van. Dus twijfel niet, denk niet dat je het niet vol kunt houden, God geeft je kracht. Maar wanneer op zoek, hè? Wanneer ga je op zoek? Namelijk alleen als je geloof hebt. Als je dat niet hebt, doe je het niet. Je wilt zeker zijn van het bestaan van iets waardevols. En als je dat niet op waarde schat waar je naar op zoek bent, dan ga je niet zoeken. Dan denk je van nou, dan hoef je helemaal niet geen actie te ondernemen. Het schrijft, de Hebreeën schrijver schrijft het ook. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Dus dat hij is. En dat hij ook een beloner is voor wie hem zoeken. Maar misschien is het toch nog iets van twijfel. En dat wil ik ook noemen, dat mag ook. Maar dan een twijfel van, nou ja, niet van, oh, zou het wel weten, maar goh, gaat het me wel lukken en zo, hè? Maar geloven is nog altijd geloven en nog niet aanschouwen of zeker weten. Dus vandaar dat ik zou zeggen, een beetje twijfel mag wel, maar die twijfel verdwijnt zodra je de Heer Jezus gevonden hebt. Misschien neem je een stap in geloof en dan zal de Heer het zelf bevestigen. Maar ja, pas op, twijfel moet je niet gaan koesteren. Of beschouwen, en dat kom je helaas in heel veel kerken tegen, dat twijfel iets heeft als de hoogste vorm van geloof. He, sommige mensen die hebben er een hekel aan dat je zegt dat je zeker weet. Dat je zegt dat je zeker bent van eeuwig leven. En dan, nee, twijfel, want daar kun je alle kanten nog op. Maar als je twijfelt, en je twijfelt aan God, dan doe je God tekort. Dus dan vertrouw je niet dat God goed is en dat hij het beste met je voor heeft. Dus op zo'n manier moeten we niet gaan twijfelen. Maar waarom is geloof, of iets van geloof, dan toch zo belangrijk? Nou, ik werd ook weer gesteund in het nieuwsbericht van een paar weken geleden. Het was op de radio, maar ik las het ook in de krant. Van die gouden of briljante ring van 7,5 ton. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Een ring, deze is dat niet hoor, van 750.000 briljante ring. Die lag waarschijnlijk op een nachtkastje in een hotel in Parijs. Heel beroemd hotel. En de eigenaresse, die was maar even gaan winkelen in Parijs en had de ring daar laten liggen. En ze komt terug, wegring. Nou, ja, als je zoveel geld hebt en zo'n ring, nou dan sta je ook wel op je strepen als er iets kwijt is. Dus zij naar de hoteleigenaar en jullie hebben die ring van mij gestolen. Want ik ben hem kwijt. Nou, het was een gerenommeerd hotel in Parijs, dus die medewerkers die mogen niet stelen van hun gasten. Dat staat als een paal boven water. Dus, wat gaan ze doen? Want het is iets heel kostbaars, 7,5 ton, gewoon zoeken. En na 2 dagen vinden ze hem terug in een stofzuigerzak. Zoiets waardevols. Ik vond dat zo'n mooi bericht. En het sluit ook aan bij onze zoektocht. Wij zoeken ook iets, wij gaan op zoek naar iets wat ja, nog veel waardevoller is dan die 7,5 ton. Maar toch, het is zo mooi dat zij volgehouden hebben met zoeken. Ik denk, goh, dat zou wel een feestje gegeven zijn. Denk het aan dat voorbeeld van die weduwe of die vrouw met zoveel penningen die daar een van kwijt was. Hè? Staat ook in de Bijbel ergens. Die houdt dan een feestje. Dus als je weet hoe kostbaar het is waar je naartoe op zoek bent, dan stop je niet met zoeken. Maar geloven, hè, is een wereld van verschil. Want als je dat niet hebt, hè, dan ga je dus niet op zoeken. Dan doe je er geen moeite voor. En gezien dat onderzoek in de krant, heel veel mensen vieren dus wel kerst, maar zonder een werkelijk geloof. Die doen het alleen maar om de gezelligheid. En natuurlijk is dat ook leuk. Maar het heeft lang niet die diepgang voor ons, omdat wij geloven dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen is. Dus hoe kun je nou kerst vieren zonder de Heer Jezus? Dat is zo'n mooie uitspraak van, zonder Jezus loop je kerst mis. Zonder Jezus is je kerst mis. En dan moet ik zeggen, dan lijkt het ook meer op een kermis dan op een van de meest vreugdevolle feesten die je als christen kent. Maar terug naar het geloof, want hoe ontstaat dat? In de Bijbel wordt het ook een geheimenis genoemd, een mysterie. In Timotheus staat dat we dat ook moeten vasthouden, dat mysterie, dat geheimenis. En Paulus schrijft een keer dat hij een gebed vraagt om vrijmoedigheid om het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Maar hoe ontstaat dat dan? Ik heb een paar Bijbelse voorbeelden om uitleg te geven. En ik denk dat er ook wel veel meer zijn, maar ik noem er een stuk of 3, 4. De gelijkenis van de zaaier. Er wordt een zaadje geplant en dat groeit en dat bloeit in een vruchtbare grond. En de persoon die dat mocht ontvangen, die is tot geloof gekomen en laat het zien en getuigt ervan. Een ander voorbeeld is het gesprek wat Jezus had met Nicodemus. Toen ik nog bij Jood van Kruis zat, hadden ze het over Nico de Mus. Maar het was wel een leuk grapje, Nicodemus. Een heel serieus gesprek. En Nicodemus weet eerlijk gezegd ook niet wat hij ermee aan moet. Want de Heer Jezus spreekt met hem over wedergeboorte. Als een werk van de Heilige Geest. Hè? De wind waait waarheen hij wil. En je weet niet waar die komt en waar die naartoe gaat. Maar het is een geboorte die God in werking zet. Dus een overgang van de duisternis naar het licht. Van gevangen zijn tot bevrijding. En God die geeft het leven. En Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Is door God gegeven. En al bijbellezende kwam ik nog 2 voorbeelden tegen. Ter verduidelijking van hoe dat dan misschien in zijn werk gaat. Ja, ik zeg misschien, want het blijft een geheimenis. Maar ik heb 2 voorbeeldjes uit Psalm 124 en Jesaja 66. Dan noem ik de teksten wel even. Want als we het over geboorte hebben, daarvoor is ontsluiting nodig. De moeders weten vast wel dat dat een heel belangrijk onderdeel is van het geboorteproces. Want als de ontsluiting niet plaatsvindt, dan kan er ook geen geboorte plaatsvinden. Dat is heel belangrijk. In Jesaja 66 vers 9 staat gewoon de tekst. Ik lees het in de HSV als volgt, Jesaja 66 vers 9. Dan zegt de Heer, zou ik ontsluiting geven en niet doen baren? Of zou ik die doen baren toesluiten, zegt uw God? En voor de duidelijkheid heb ik de vertaling van de NBV 21 er ook even bij gehaald. Zou ik de moederschoot openen en niet laten baren, zegt de Heer? Of zou ik laten baren en de schoot gesloten houden, zegt jullie God? Dus tot geloof komen is dus als een zaadje geplant in je hart. Je hart kun je dan ook zien als de oorsprong van het leven, staat ook in Spreuken. En als we zien als een moeder, als de baarmoeder waarin het ontstaat. En het mooie kwam ik achter, dat het Hebreeuwse woord voor openen van de moederschoot, of voor ontsluiting, dat luidt shabar. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek hoor, maar zo stond het daar. En dat woord, dat wordt ook gebruikt voor het openscheuren van een klapnet van de vogelvanger. En dat lezen we in Psalm 127. Ik heb dat alleen even in de NBV erbij gehaald. Psalm 124 vers 6, 7 en 8. En dan gaat het me om het 7e vers. Maar ik lees even vers 6. Geprezen zij de Heer die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden. Wij, de schrijver van die psalmen, zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers. Het net is gescheurd en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus die vogel die uit het klapnet gered wordt, hè, dat net dat scheurt open, dat is als een soort ontsluiting uit een strik van de vogelvanger. We weten wel wie die vogelganger is, die alle vogels wil pakken, maar niet lukt gelukkig. Die vogelvanger is de Satan. Maar het net is gescheurd en in haar feest het dan, de strik is gebroken. Dus God heeft ervoor gezorgd dat het net scheurde en dat vogels bevrijd werden. Dan nog het belang van het geloof. Hoe wordt dat zaadje dan van geloof, van vertrouwen geplant? Ik heb het al gezegd, het is een geheimenis. En het is ook bij ieder mens verschillend. De een die heeft een datum, zeg maar een bekeringsmoment. Net als ik, daar ga ik straks iets over zeggen. Maar je hoort ook van mensen die geen datum aan kunnen wijzen. Het is ook geen probleem. Het kan best een bewustwordingsproces zijn in de loop der jaren. Dat je zegt, ja, dit heb ik altijd geloofd. Dit is het. Het is een geheim, een geheimenis, een mysterie. Maar de conclusie is wel, geloof komt bij God vandaan. Hij geeft het en het is genade. Het geloof is uit het horen. En dat horen, dat is iets wat wij moeten doen. Wij moeten luisteren. Wij moeten ons keren, bekeren. Ja, als je wat hardhorend bent, wat slechthorend. En ik wil het niet toegeven, maar bij het ouder worden blijk ik dat ook te gaan doen. En dan doe je automatisch, dan kom je dichter als iemand wat zegt, dat je dan... Je keert naar die persoon die wat zegt. Het is ook een kwestie van naartoe keren, bekeren. Het geloof is uit het horen. Ja, op zijn Fries, wat eren had, maar zijn broeken. Dat is een hele mooie uitdrukking. Als je eren had, maar zijn broeken. Morgen is het kerstfeest. En het voorbeeld van samen op zoek, kunnen we net doen als de herders in het veld. Die kregen een overweldigende ervaring mee te maken. Engelen die hen vertelden dat de heiland geboren is. En dat hadden ze gehoord. En wat doen ze? Ze hebben het gehoord en ze geloofden het en ze gaan op weg. Als ze dachten van, nou ja, die engelen kunnen mij wat meer vertellen, wij blijven lekker bij onze schaapjes, dan hadden ze het niet gedaan. Maar omdat ze geloofden dat wat de engelen gezegd hadden, zijn ze op zoek gegaan. Even zo goed de wijzen uit het oosten. Als die geen vertrouwen hadden in die aanwijzing van de sterren, dan waren ze ook niet op weg gegaan. Om het koningskind te ontmoeten, de koning van de Joden, te begroeten en te zegenen. Tot zover die tijd. We leven nu 2000 jaar en nog iets meer na die tijd. Nu. En dan vraag ik jullie. Hebben jullie de stem van God, de stem van de Heer, gehoord? De stem. Ik heb het tussen aanhalingstekens gezet. Want het is niet voor iedereen een hoorbare stem. Soms kan het ook een indruk zijn of een gevoel van, hey, dit moet ik doen. Het kan ook zijn dat het een visioen is, een droom. Maar het is wel duidelijk dat het de Heilige Geest is die jou wil aanraken. Die u wil zo ver wil brengen dat je gaat horen, dat je gaat geloven, dat je gaat bekeren. En de tekst die ik opgekregen had, die is, het eerste gedeelte is al door Levi voorgelezen, uit Openbaringen 3. En wat las je ook alweer? Levi, weet jij het nog? Zie, ik sta aan de deur. Hele mooie tekst. Ik kreeg de tekst van Joke opgedragen, zeg maar. Om, nou ja, gevraagd, gewoon heel vriendelijk gevraagd. Maar wat Joke niet wist, dat is mijn bekeringstekst. En daar heb ik dus ook een datum bij staan. En dan vind ik het prachtig als ik daarover mag spreken. Want die boodschap is uiteindelijk heel persoonlijk. Jezus spreekt in die tekst de enkeling aan. Ik was nog maar 16 jaar oud en ik moet zeggen, het was geen spectaculaire bekering hoor. Maar ik zeg wel achteraf, van toen heeft de Heilige Geest mij overtuigd van dit moet je doen. Je moet de deur openen van je hart en je moet de Heer binnenvragen. En na die tijd is het alleen maar meer en meer waar geworden. En denk ik, wat een genade dat ik dit mocht geloven. En dan gaan we dat gedeelte lezen uit Openbaringen. En daar mogen jullie de Bijbel echt even openslaan. Want misschien is er iemand die dat gedeelte wel even wil lezen. Daarna lees ik het dan ook nog een keer in de NBV 21. Die heb ik maar uitgeprint. En wat dingen bijgezet. Maar het doet niet toe welke vertaling u heeft. Maar vers 14 tot 21 wou ik graag nog met jullie lezen. Openbaringen 3. Vers 14 tot 22. Nou, dit gedeelte, dit is een van de zeven brieven, wordt ook wel uitgelegd als een stukje kerkgeschiedenis, als de toestand van de kerk in de loop der eeuwen. En dan, als je dan aangeland bent bij Laodicea, dan zou je zeggen van, goh, de kerk staat er nu voor zoals het daar beschreven is. Dat laat ik verder in het midden hoor. Want het is ook andere brieven halen we ook heel veel uit wat ons leert. Dus deze brief aan Laodicea, daar mogen we van leren in ieder geval. Maar wat zo bijzonder is in deze tekst toch, 20e vers, dat de Heer Jezus moet zeggen, ik sta aan de deur of ik sta voor de deur. Jezus staat buiten de gemeente. En dat is zo erg. Dat hij niet in de gemeente is, maar dat hij er buiten staat. Denk maar aan het onderzoek van Nederlanders kunnen prima leven zonder Jezus. Dus er zijn heel veel christelijke mensen waarin de Heer Jezus geen toegang heeft gekregen. Naar wie Jezus geen toegang heeft gekregen. En een paar maanden geleden waren Emmy en ik ook bij een begrafenis in een kerk. En geleid door een predikant. Maar de naam van Jezus werd niet eens genoemd tijdens die dienst. Ik denk, hé? Maar dan denk je aan deze tekst. Jezus staat voor de deur of aan de deur. Hij staat er buiten. Hij wordt niet meer toegelaten. En dat is het persoonlijke benadering die uit deze brief naar voren komt, dat Jezus de enkeling dan op het oog heeft en zoekt naar een ontmoeting met hen. Als we dan vers 14 lezen, ik ga het even bij langs, aan de engel, dat is de boodschapper, sommige vertalingen staat aan de oudste van de gemeente, maar dit zegt de amen, het is waar en zeker betekent dat. En betrouwbare getuigen, de ware getuigen, het begin van Gods schepping. Nou, dat is dus de Heer Jezus. En begin moeten we ook lezen als het eerste in rang. Dus je denkt begin van, er is ook een tijd geweest dat hij er niet was. Hij was er altijd. We geloven in de Heer Jezus dat hij ook van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. Maar hier zegt hij het volgende tegen de mensen in Laodicea, ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. He, onverschillig waren ze. Ze lieten zich niet raken. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. Ja, lauw. Als je bijvoorbeeld een hete kop koffie ergens laat staan. Of misschien een heel koud fris drinken. En je drinkt het later op, wat gebeurt er dan met de temperatuur van de inhoud? Het wordt lauw. He, lauwe koffie, ik weet niet of u ervan houdt, maar ik niet. Dat gaat de grootste in. En fris drinken wil je ook het liefst zo koel mogelijk. Maar wat gebeurt er met de inhoud van die, dat glas of die beker? De temperatuur past zich aan de omgeving. En dat moeten we als christen ook niet doen. We moeten ons niet aanpassen aan de omgeving. Wij mogen warm of hartstikke koud, als het maar fanatiek is, voor de Heer blijven. In Hem blijven geloven. Dan zal Hij ons ook absoluut niet uitspuwen. Hij gaat verder. U zegt dat u rijk bent. Ja, u zegt het wel, hè? U zegt dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. Wij denken soms wel eens dat we alles onder controle hebben. Maar tegelijk vergeten we soms dat we ook last hebben van de rijkdom. Dat we verleid worden, dat onze aandacht zo vaak wordt afgeleid. Maar dan komt het, u beseft niet hoe ongelukkig u bent. Want dat is ook omdat wij het zo rijk hebben. Omdat wij het zo verschrikkelijk goed hebben. We horen tot de rijkste mensen van de hele wereld, hier in Nederland. Dat we ook afgeleid kunnen worden. Kijk, een christen in, ik noem maar wat, Noord-Korea, heeft veel meer het besef van ongelukkig voelen als hij de Heer niet kent. Want zijn toestand is ook verschrikkelijk. Maar voor ons zouden we eens kunnen denken van, het gaat hier toch goed, hè? Wij hebben toch, wat willen we nog meer? Maar dan zegt Jezus ook tegen ons, u hebt besef niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, arm, blind en naakt u bent. Als je de Heer dus niet kent, hè? In het vries staat, du hast net in de rekken. Je beseft het niet, hoe ongelukkig je bent. Je kunt wel rijk zijn, hè? Je kunt soms ook denken van het Koninkrijk van God is al gekomen. Nou, dan heb je geen idee van hoe mooi het zal zijn als dat er straks is. Als we straks in heerlijkheid bij de Heer zijn. We hebben nog geen idee van hoe mooi het daar zal zijn. En dat beseffen we ook niet als we denken dat we alles al hebben en dat we alles onder controle hebben. Dus dat raadt de Heer Jezus aan, van je bent beklagenswaardig als je mij niet toegelaten hebt. En dat je naakt bent, ik wil ook zeggen dat je geestelijk onbedenkt bent, dat je niet beschermd bent. En daarom raadt de Heer Jezus aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Van mij, van de Heer Jezus, mogen we daar, bij Hem moeten we zijn om dat te kunnen kopen, dat aan te kunnen schaffen. En dan zullen we zien. En dan zijn we bedekt. Dan zijn we beschermd door de Heilige Geest. Jezus zegt ook, iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Ja, tuchtiging, daar houden we niet zo van. Maar toch is het aanduiding dat de Heer ons lief heeft. Want Hij wil ons niet kwijt. Hij staat voor de deur, Hij is op zoek naar ons. Dus zet je volledig in en kom tot inkeer. Heb een ernstig verlangen om Hem te zoeken. En dan die tekst, ik sta voor de deur. En ik klop, als één iemand maar, hè, mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Mijn stem hoort, het geloof is uit het horen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Samen eten, prachtige maaltijd wordt dat. Niet zomaar even eten, nee, dat wordt dineren in de fijnste vorm die je maar kunt voorstellen. Want dan is de Heer erbij. En ik weet uit ervaring hoe gezellig het is om met elkaar te eten. En dat zullen jullie ook weten. Dat gaan we morgen ook beleven. Maar als de Heer erbij is, dan is het geweldig mooi. En ik mocht ooit die deur openen. En dat was 30 november 1969. Dus ik was nog maar een jongetje van 16 jaar oud. En ik moet zeggen dat ik toen nog niet half door had waar ik voor gekozen had. Ik wist wel, want ik was op een conferentie en de dag daarvoor had een ouder iemand, mijn vriend en mij, gevraagd, wat willen jullie later worden? Nou, daar had ik toen ook nog niet zo'n idee over. Maar ik zei wel, ik wil gewoon gelukkig worden. En, ik heb de weg bewandeld die tot het geluk leidt. Tot het ware geluk. En daar dank ik God nog elke dag voor. En het gaat ook groeien. Als je de Heer aanneemt, dan verdwijnt ook de twijfel. En dan mag je weten van het is allemaal waar wat Hij belooft. Dus wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn Vader op zijn troon zit. Overwinnen, dat zegt ook dat het leven soms met strijd gepaard gaat. En wie oren heeft, hè, tot slot vers 22. Dus heb je die, dan moet je ze gebruiken. Dan moet je horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. En dat heeft God aan ieder van ons gegeven. De mogelijkheid om hem te horen. Het vermogen om waar te nemen. De Geest spreekt. En Jezus klopt aan de deur van je hart. En wij mogen zeggen, kom binnen, Heer. Ook al heb je maar een sprankje geloof, hè? Maar een klein beetje, als je hem uitnodigt en een ontmoeting met hem, wordt het geloof vanzelf sterker en zekerder. Hem, zei de Heer. En laat de Geest toe, laat Jezus toe. De Geest als plaatsvervanger van Jezus. Tot afsluiting wil ik nog een lied, niet zingen hoor, maar wel even voorlezen. Wat wij 2 weken geleden in de Bethelkerk, in de kerk in Leeuwarden, 's middags zongen. Het was een lied uit, volgens deze liturgie, uit het gereformeerd liedboek. Maar ik kende het als een ander lied en daar vond ik het in terug. Als een lied uit de vergadering van gelovigen, geestelijke liederen. Het was wel hetzelfde nummer, 202. En dat lied hebben we toen ook met elkaar gezongen. Ik lees het even voor. U zelf wilt ons vergaderen rondom uw tafel, Heer. Uw Geest door wie wij naderen, bereidt in ons uw eer. Aan u hier in ons midden wordt lof en eer gebracht. Wij willen u aanbidden die alles hebt volbracht. Uw Geest door wie wij naderen, door de Geest, door de Heilige Geest, komen wij dichter bij hem. En hij, de Geest, bereidt in ons dat we hem gaan eren. Hij maakt het, de Geest maakt het in ons klaar. Er stond gisteren ook een artikel in de krant van dat wij diep in onszelf moeten kijken op zoek naar de God in onszelf. Maar wij moeten buiten onszelf. De Heer Jezus staat aan de deur en die moeten we binnenlaten. We kunnen niet het geluk in onszelf vinden. Dat weten we maar al te goed. En toch wordt het helaas ook door predikanten hier in Franeker nog altijd zo beweerd. Dat je het geluk in jezelf moet zoeken. De Heilige Geest, die hebben we nodig. En die doet het. Die bewerkt het in ons hart. Wat het aanbidden betreft, ik hoop dat we morgen het mogen zingen. Kom, laten wij aanbidden. Ik wil even een korte tijd hebben van stil zijn en daarna ook met jullie afsluiten in gebed. Misschien, je weet het, dat de Heilige Geest nog iets duidelijk wil maken aan jullie. Dan wil ik ook de Geest letterlijk de ruimte geven en daarna een tijdje van stil zijn afsluiten met gebed. Dus we kunnen onze ogen alvast wel sluiten en ons openstellen voor de Geest. Ja, Heer, we danken u dat u geen lange tijd nodig hebt om iets in ons te bewerken. Soms kan het zelfs in een oogwenk gebeuren. En we danken u dat uw Geest dan met ons aan de slag gaat. Heer, wilt u geven dat wij de Geest de ruimte geven? Dat we ons willen en durven laten leiden door uw geest. Heer, dat hebben we nodig, ook voor de toekomst. In een tijd waarin wij leven, waarin veel mensen niet meer in u geloven, willen we u bidden dat wij vol van uw geest mogen zijn en vol mogen houden. In ons geloof mogen trouw zijn en u mogen blijven eren en groot maken in alles wat we doen. We danken u voor uw woord, waarin u persoonlijk tot ons spreekt. Heer Jezus, dat u binnen wilt komen. O Heer, ik bid dat ieder van ons mag weten dat hij de deur open gedaan heeft en Jezus heeft binnengelaten. Heer, zegen zo uw woord ook verder in ons en ga met ons mee, Heer, in Jezus' naam. Amen.